Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden. Hartelijk welkom in het kerkgebouw van hier. En ook een welkom voor de mensen die thuis met ons meekijken. Vandaag worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Deze dienst zal worden geleid door dominee Timmerman. Het accent in deze dienst is leren en beleiden. En het thema is de vreugde van de Heer is je kracht. De kinderen en tieners die met ons meekijken, die kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. We beginnen nu de dienst met een moment van stilte. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ook aan het begin van deze dienst willen we hardop zeggen en openlijk markeren dat we onze hulp echt niet van onszelf verwachten. Want onze hulp is in de naam van de Heer, van die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. En hoor hoe die God ons vanochtend groet met genade en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nu horen hoe Gods lof klinkt hier in de kerk. En thuis kunnen we natuurlijk ook gewoon lekker meezingen. Nu kijk ik even in het bijzonder naar kinderen en tieners, dan vooral de kinderen en de tieners thuis. Want dit is het moment dat in normale tijden jullie naar voren zouden kunnen komen en naar je eigen groep zouden kunnen gaan. En deze zondag hebben we hier in de kerk geen kinderbijbelgroep en tienergroep. Maar het is wel het moment dat we willen markeren dat jullie ook echt erbij horen. En misschien gaan jullie thuis ook wel een moment hebben met de Bijbel nu, met God. Misschien wel met behulp van het materiaal en de nieuwsbrief. En om te markeren dat jullie nu kunnen beginnen en dat God ook bij jullie is, ga ik nu hier de lantaarn die op de tafel staat bij de Bijbel aansteken. En mag je eraan denken dat God bij je is, ook waar jij nu bent. En als je het materiaal gebruikt van Bijbel Basics, hier achter mij staat het plaatje wat hoort bij het verhaal van vandaag. Het gaat over Elia. Fijne tijd met jullie kinder- of tienerbijbelmoment thuis. Laten we gaan bidden. Hier zijn we, hemelse God en Vader. Wij loven en prijzen u met al die geweldige, heerlijke namen die u heeft. Vader, redder, schepper, almachtige, sterke rots, onze burcht, onze toevlucht, de heilige, onzagwekkende, de eeuwige. Wij loven en prijzen u. We zijn hier gekomen, Vader, als het volk van Jezus Christus, als het volk van Pasen in het licht van deze eerste dag van de week, in het licht van de opstanding. We komen hier voor u, om u te eren en te aanbidden. Om te vieren dat Jezus leeft. Dat we hoop mogen hebben door zijn opstanding. En om te verkondigen aan iedereen die het maar wil horen, dat er toekomst is voor deze wereld, voor dit universum. Dat we niet gedoemd zijn te verdwijnen in een leeg en eindeloos niets. Maar dat u, de God van het leven die begonnen bent, uw werk zult voleindigen. Tot in de eeuwigheid. En dat er ook voor deze planeet, ook voor de mensheid, een plek is. In uw plannen, door Christus onze Heer. En wij loven en prijzen u. En we bidden u, Heer, dat het licht van Pasen, van dat goede nieuws, er mag schijnen in deze dienst. Als we bidden, als we luisteren, als we lezen, als we zegenen, als we ons jaarwoord geven. Bij al die dingen, Heer, wilt u bij ons zijn. Wilt u zijn met heel uw kerk op deze wereld. Wilt u zegenen overal waar christenen in uw naam bij elkaar komen. Ook waar het moeilijk is, Heer. Waar je misschien bang moet zijn voor de politie of voor de overheid als je christen bent en andere christenen opzoekt. Wilt u bij ons zijn, Heer, waar we verspreid zijn op dit moment over zoveel plaatsen en elkaar niet allemaal kunnen zien om vandaag. Houdt u ons bij elkaar alstublieft. Heer, dat vragen we u eerbiedig en met vertrouwen. Want we bidden u in de naam van onze machtige Heer Jezus. Amen. Nodig ik nu Ellen uit om voor ons de schriftlezing te verzorgen. En we lezen verder in het wat eigenlijk het één Bijbelboek is, Ezra en Nehemia. Een beetje zoals 1 en 2 koningen, is eigenlijk één verhaal, één boek. Vorige week Ezra 3. En nu horen we uit Nehemia, Nehemia 8, vers 2 tot met 12.
Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Alle luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maaseia. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gasem, Gasbadana, Zecharia en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde, Amen, Amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de levieten Jezua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver, en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God, rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hen was verteld.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen, hier in de kerk en ook thuis. Ik ga soms in gedachten terug naar maart en april, de begintijd van de coronacrisis. En dan komt het gevoel van toen terug, het gevoel van crisis. Het gevoel van spanning. Het gevoel dat velen van ons hadden van, wat komt er nog meer en gaat dit mij treffen of gaat het degene treffen die dicht bij mij staan? Spannende tijd. Spanning is niet weg, het is wel anders geworden. Ik denk soms ook in gedachten terug aan de diensten van die tijd. Maart, april, sowieso een tijd op de kerkelijke kalender waarin de diensten wat soberder zijn, ingetogener. We staan stil bij het lijden van de Heer. Liederen waarmee we tot inkeer komen en dan was het ook nog coronatijd. En je hoorde ook wel terug van mensen die zeiden van, poeh, die livestreamdiensten van het begin, die waren wel zwaar zeg. Het was wel zware kost. Een ingetogen liturgie, liederen die ja, heel erg ook het moeilijke benadrukten en de troost die we zoeken. En dan nu. Het is nu september, alles start weer, min of meer, normaal. En hoe gaan we dan nu met elkaar kerk zijn? Welke nadrukken gaan we dan nu zoeken met elkaar? Gaan we nu weer zo normaal mogelijk kerk zijn? Gewoon gereformeerd met een vrolijk tintje? En kunnen we dat stukje van dat ingetogene nu wel een beetje achter ons laten? Of moeten we juist dat vasthouden en weer zoeken? Zouden we nu juist als kerk deze tijd moeten gebruiken om tot inkeer te komen? omdat corona echt nog niet weg is en zoveel mensen lijden. En ook niet alleen corona. We denken aan het racisme-debat, het klimaat, de verschrikkelijke dingen die gebeuren rondom de vluchtelingen. Dat we in Europa toch altijd blijven wegkijken bij de nood van vluchtelingenkampen. Vraagt deze tijd dan niet juist dat we tot inkeer komen? In de christelijke media kom ik daar wel geluiden over tegen. Van mensen die zeggen, laten we nou alsjeblieft niet te snel weer overgaan tot de orde van de dag. Maar laten we juist deze tijd gebruiken om God te zoeken wat zijn wil is. En ook tot inkeer te komen. Want er is gewoon zoveel niet goed. Dus, waar richten we ons op? Als kerk, als gelovigen, nu, september 2020. Vorige week ging het in de dienst over het thema met een lach en met een traan. De preek van vandaag is daar een vervolg op. Nehemia, een geheel met Ezra, een verhaal. En in Nehemia 8 komen we opnieuw tranen tegen. Vorige week tranen van gemis. Het gemis over wat niet meer was in Jeruzalem. Maar nu, Nehemia 8, tranen van spijt, tranen van rouw. We ontmoeten in Nehemia 8 opnieuw het volk Israël in Jeruzalem. Er zit wel een hele grote tijd tussen het verhaal van vorige week en van nu, van 100 jaar. Maar het is dezelfde periode nog dat Israël bezig is, tenminste de teruggekeerde ballingen, bezig is om er weer wat van te maken. De tempel is inmiddels herbouwd en ze zijn net klaar na 100 jaar met het herbouwen van de muren rondom Jeruzalem. Het is een tijd waarin het volk wordt geleid door gouverneur Nehemia en priester Ezra. En de vraag die mensen in Nehemia 8 bezig hield en die ik ook vandaag op tafel leg is, wat vraagt God van ons? Vraagt God van ons dat wij nu rouwen, berouw hebben over onze fouten? Vraagt God nu van ons dat we tot inkeer komen? In Nehemia 8 is het op zich een feestelijke situatie. Want, ik zei al, de muren van de stad Jeruzalem waren herbouwd. Eindelijk hadden ze dus een veilige plek om te wonen. De poorten zaten stevig dicht en al die vijandige mensen in de omgeving, die konden niet zomaar maar de stad binnenbanjeren. Dus reden tot een feestje. Maar toch gebeurt er iets anders. Het is de zevende maand. De meeste mensen wonen niet in Jeruzalem, maar in de omgeving. Maar op de eerste dag van de zevende maand komen ze naar Jeruzalem toe. Er staat niet precies bij waarom ze kwamen. Het is wel opvallend, de zevende maand, dat is gek genoeg op de Joodse kalender de nieuwjaarsmaand. Dus ze beginnen het nieuwe jaar te tellen vanaf de eerste dag van de zevende maand. Dus dat is een bijzondere, bijzondere dag. En ze komen bij elkaar, met z'n allen. Mannen, vrouwen en ook de kinderen kunnen mee. Iedereen die het kan begrijpen, dus iedereen die een beetje iets ouder was dan zeg maar de allerkleinste leeftijd. Hup, kom mee naar Jeruzalem. Dan ontmoeten ze elkaar, staat er, op een groot plein bij de waterpoort. Waarom daar? Nou, waarschijnlijk. Omdat het gewoon niet paste in de tempel. Zoveel mensen, het kon nooit passen in de tempel. Een beetje zoals wij in onze tijd nu niet met z'n allen passen in het kerkgebouw. Dan moet je wat anders. En zij bedachten, nou, dan gaan we toch gewoon onze samenkomst, onze dienst houden. Gewoon op het plein bij de waterpoort. En de bevolking, de mensen, die stellen een vraag. Het is niet zo dat de priesters zeggen, kom mensen, het is tijd naar de kerk te gaan. Ik ga uit de Bijbel lezen. En de mensen vragen aan Ezra, alsjeblieft Ezra, kom nou eens naar ons toe en ga ons eens voorlezen uit de wetten van Mozes. En de mensen zijn zo gemotiveerd dat ze niet alleen beleefd luisteren naar een paar minuten schriftlezing, zoals wij net gedaan hebben. Nee, ze blijven daar staan luisteren. Trouwens heel mooi, in sommige kerken doen ze dat ook, dat ze gaan staan als het woord van God gelezen wordt. Ze gaan staan voor het woord van God. En ze blijven er staan vanaf de vroege ochtend totdat de zon op het hoogste punt is. Nou, de zevende maand, dus ongeveer september, oktober. De zon ging op, hoe laat? 7:30. Van 7:30 tot 12:00 blijven ze daar staan, luisteren naar de woorden van God. Poeh, dat is wel indrukwekkend. Maar waarom wilden ze dat nou? Waarom waren ze zo gemotiveerd? Waarom vroegen ze dat aan Ezra? Van Ezra, kom alsjeblieft en ga ons zo lang voorlezen uit de wetten van Mozes. Nou, ik weet het niet precies, maar het is waarschijnlijk dat ze dat wilden doen omdat ze wilden stilstaan bij hun zonden. We weten uit Zacharia 7, iets eerder dan deze geschiedenis, dat het volk, toen ze nog in Babylon waren, gewend waren om de vijfde en de zevende maand te vieren als een maand van berouw, van vasten. Een maand waarin ze heel bewust stil wilden staan bij het feit dat er zoveel niet klopte. Zij zaten daar in ballingschap vanwege hun zonden. Dus ze hadden onder andere de zevende maand als een maand van inkeer, van boetedoening. En hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan als je wil stilstaan bij wat niet klopt in je leven en in onze tijd? Nou, een van de beste manieren is dan om de Bijbel open te doen. Om erin te gaan lezen of zoals hier in een tijd dat lang niet iedereen een Bijbel kon hebben, om je te laten voorlezen. Want het woord van God laat ons zien wat Gods bedoeling is voor ons leven. En ook heel duidelijk hoe wij mensen sinds de zondeval die bedoeling niet halen. Dat we God niet erkennen als de bron en het doel van ons leven. Dat we zo vaak in onze trots en onze hang naar zelfstandigheid aan God voorbij leven. En dat we en passant onze naasten kleineren en kwetsen en tekort doen. En dat we met elkaar Gods prachtige schepping aan het stuk maken zijn. Zulke dingen zie je als je het woord van God leest en tot je door laat dringen. Dat doet de Heilige Geest in ons. Met dat we de woorden horen, kan het gebeuren dat de Heilige Geest ons dingen in ons hart legt en ons laat zien wat er niet schort aan ons bestaan. Denk aan wat Jezus zegt in Johannes 16 over de Heilige Geest. Als de Geest komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zegt Jezus, het eerste wat de Geest doet is de wereld, de mensheid, los van God, overtuigen van zonde. Zegt hij erbij, eigenlijk de kern van zonde is dat ze mij niet geloven. Dat ze mij niet erkennen. En dus ook God niet. De Geest overtuigt van wat er niet klopt. En vaak gebruikt de Geest erbij het woord. En dat is wat gebeurt in Nehemia 8. Want, vers 9, hebben we het gehoord. Het hele volk was in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Kennelijk had Ezra die gedeeltes gelezen die paste op hun situatie, waardoor ze met een schok ontdekten van, help, wat zitten wij ernaast zeg? Maar goed, dat was toen. Dat deden de mensen toen en daar. En als ik dat lees, dan vraag ik me af, wanneer heb ik dat eigenlijk? Heb ik dat wel eens? En heb jij dat? Heeft u dat wel eens? Dat we, als we de Bijbel lezen, opeens in een spiegel kijken en dan met een schok ontdekken van, oh nee hè, ja dat gaat dus over mij. Dus ik zit er echt naast. Dat het woord stukjes van ons hart laat zien waar het donker is en vuil. En waar je eigenlijk de liefde van God en de waarheid van God buiten de deur wil houden. Ken ik dat? En hebben we het daar wel eens over met elkaar? Deze mensen in Jeruzalem, die lieten het elkaar ook zien. Het had een plek in hun liturgie, in hun samenkomst. Dat ze ook dat naar elkaar konden uiten van, het zit niet goed. We hebben echt dus die genade van God nodig. Als een groep een vraag om eens mee te nemen. Misschien voor je kleine groep. Om als je samen bent en misschien eens een Bijbelgedeelte leest, dat ook met elkaar te delen. Wanneer had ik eigenlijk een keer echt spijt tegenover God? Over iets wat niet goed was? Of wanneer was ik er echt kapot van dat deze wereld zo gebroken is? Zo anders dan God het bedoelt. Dus het woord van God wordt gelezen en heeft als effect dat mensen er verdriet van krijgen. Verdriet over wat niet goed is. Alleen het bijzondere en de onverwachte wending in Nehemia is dat mensen daar op dat plein bij de waterpoort niet een bemoediging krijgen. Zo van, het is goed dat jullie tot inkeer komen. Maar dat Nehemia en Ezra en de Levieten, dus zeg maar alle leiders, zeggen, oh stop, nee, stoppen met huilen, niet doen, nee, klaar. Vandaag is het een dag om feest te vieren. Het is een heilige dag voor God. Dus ga niet zitten huilen, ga feest vieren. Hè? Ik heb net geprobeerd te vertellen dat het goed is, dat de Heilige Geest ons door het woord kan overtuigen van zonde. En, dus dat is goed. En nu dit, hoe kan dat? Het gaat om de timing. Er zijn momenten van inkeer. Een hoofdstuk verderop, Nehemia 9, dan gaan ze echt een dag van boete doen. Een dag van zonde belijden. En dat is goed. Dat heeft ook echt een plek in het leven van een gelovige. Denk aan onze minister-president, die heeft gezegd, 6 oktober laat dat een dag van bezinning zijn. Waarin we met elkaar als samenleving stilstaan over wat corona met ons doet. Dat is ook zo'n moment om te markeren. Inkeer. Laten we die dag 6 oktober ook als kerken dan gebruiken om op die dag naar God toe te gaan. Met inkeer en verootmoediging. En met gebed voor alle slachtoffers. Er zijn tijden en plaatsen om dat te doen. Maar nu, Nehemia 8, zeggen Ezra en Nehemia en de Levieten, dit is een heilige dag. Wees niet bedroefd. Het is nieuwjaarsdag. Het is een feestdag. Volgens de wet is het een bijzondere Sabbat. En op zulke dagen zegt God, vandaag gaat het om mij. Om wie ik voor jullie wil zijn. Om wat ik voor jullie heb gedaan lang geleden, toen ik jullie verlost heb uit Egypte. En wie ik ook vandaag voor jullie ben. Ik ben de sterke God die jullie heeft gezegend en geleid tot op deze dag. En ik geef jullie een toekomst in dit land. Ik ben de God die verzoening geeft. Kijk maar, hier de altaars, de offers in de tempel. Ik maak het goed voor jullie. Daarom is het nu niet de tijd voor gejammer en geklaag. Want God is goed, God is genadig. God is een liefdevolle God, een vergevende God. Dus vier nu feest. Er zijn tijden van rouw en inkeer. Maar er zijn ook tijden dat we feest vieren. Want God is goed. En zonde heeft niet het laatste woord. Gods genade, Gods vergeving heeft het laatste woord. En dat vieren we als gelovigen. Nou, en dan komt die prachtige tekst in vers 10. De vreugde van de Heer, die is jullie kracht. Zoals je ook kunt vertalen, zoals de NBV doet, de vreugde die de Heer jullie geeft, die is jullie kracht. Dat is een prachtige tekst om mee te nemen, juist ook voor ons nu in de coronatijd. Waarin vinden wij onze kracht? We vinden niet onze kracht in rouw, in tranen. Al hebben die echt een plek. Ook voor christenen is er een plek voor vasten, voor stilstaan bij de gebrokenheid en de onverlostheid en de zonde. Woorden van spijt, tranen van verdriet, ze horen erbij. En als ik hoor dat mensen zeggen, dan zouden we juist nu in coronatijd wat meer bij stil moeten staan, dan zeg ik ja, dat is ook zo. Maar met Nehemia 8 zeg ik ook, onze kracht, ons diepste houvast vinden we in de vreugde die God geeft. Want God is heel diep een God van vreugde. Denk aan die prachtige gelijkenis van de verloren zoon. Als de verloren zoon terugkomt, de vader blij is en een feest aanricht. God is een God van vreugde. En God wil ons verwelkomen in zijn vreugde. En dat is onze kracht. Dat we mogen weten dat God ons vreugde geeft. Een vreugde die misschien indruist tegen alles wat we voelen en ervaren. Die zo anders is dan de omstandigheden zijn, een vreugde die te maken heeft met onze hoop. Omdat we weten van vergeving, van nieuw leven, van een toekomst die zo onvoorstelbaar mooi is. Die vreugde, die mag onze kracht zijn. Dus laat de Heer je vreugde zijn, gemeente. De vreugde van de Heer, die is onze kracht. Ook vandaag. En tot slot zoom ik nog even in op het middenstuk van Nehemia 8. Ik heb het begin iets over gezegd en het einde. Nu het middenstuk. Want daar zien we opeens een groepje mensen staan. En veel respect voor de schriftlezer. Je hebt 2 keer 13 hele lastige namen voorgelezen. Dus het was een vervelende opgave. In het midden zien we 13 levieten. 13 levieten die als taak hebben om uitleg te geven bij de wet. En dat was nodig. Want die mensen die daar stonden op het plein in Jeruzalem, die hoorden woorden die toen al zo'n 1000 jaar oud waren. Woorden die geschreven waren in het Hebreeuws, maar deze mensen hadden in Babylon Aramees geleerd. Het is net alsof je Duits kent en dan iets in het Nederlands hoort of andersom. Je weet wel ongeveer wat ze bedoelen, maar om nou precies te snappen, nee, dat valt dan soms toch tegen. En ze leefden ook een hele andere tijd. De wetten van Mozes gegeven voor een volk in de woestijn. En zij vormden nu kleine gemeenschappen in steden. In een hele andere tijd. Dus er moest een vertaalslag gemaakt worden tussen wat Ezra aan het voorlezen was op zijn preekstoel en het leven van elke dag. En daar waren die levieten voor. Volgens onze vertaling staat er in vers 7 dat de levieten de wet uitlegden aan het volk dat weer was gaan staan. Maar waarschijnlijk is een betere vertaling dat de levieten de wet uitlegden aan het volk op de plek waar ze stonden. Dat was natuurlijk een hele grote groep. En die 13 levieten die verspreiden zich op dat plein in allemaal groepjes. In een van mijn bijbelverklaringen bij Nehemia, er staat, dit waren de first Bible study groups ever. De eerste bijbelstudiegroepjes ooit. 13 groepen, 13 levieten, mensen die allemaal hadden gehoord wat Ezra zei en die dan konden vragen aan die leviet, wat betekent het nou eigenlijk? Wat moeten we er nou mee? We wonen toch niet in de woestijn? Wat moeten we nou met die wetten? Dat is een prachtig beeld, toen ik dat tegenkwam. Juist ook voor ons, als we als Emmauskerk het verlangen hebben om in dit seizoen meer te ontdekken wat het is om kerk te zijn in een kleine groep. Waarom zou je dat doen? Nou, hierom. Dat je dus met je groep op de plek waar jij staat, op jouw plek in het leven, of jouw plek in de wijk, medegelovigen hebt om samen te ontdekken, wat betekent dat woord van God, dat zo indrukwekkend is, maar soms ook zo abstract. Wat betekent dat nou in ons leven? Hoe kunnen we nou die vertaalslag maken naar vandaag? En dan de levieten. En dan denk ik eventjes aan het werk van ons als ambtsdragers en aan jullie als ouderlingen en diakens. Ook voor ons is dit een prachtig beeld. Wat is ons werk? Wat is onze taak? Denk aan die levieten, die tussen de mensen stonden. Die de mensen opzochten waar zij stonden. Als groep en soms ook individueel. Om daar voor de mensen en met de mensen te zoeken naar, wat betekent dat nou? Wat God tegen ons zegt vandaag. We hoeven niet een soort professionele hulpverleners te zijn. We mogen gewoon onder de mensen zijn. Met het woord van God waar we zelf ook uit leven. En dan samen zoeken naar wat God tot ons te zeggen heeft. En ook voor ons, ook voor jullie, ambtsdragers geldt. We hoeven het niet in eigen kracht te doen. En we hoeven het ook niet zuchtend te doen als een zware last. Oh help, weer kerkenraad. Nee, de vreugde van de Heer, die is onze kracht. Laten we zo samen dit nieuwe kerkenraadseizoen beginnen. Vanuit de vreugde van de Heer, want die is onze kracht. Amen. band gaat nu een lied voor ons zingen. De vreugde van de Heer, van u is mijn kracht. Ik weet niet of het heel bekend is. Het is wel een prachtig lied dat geënt is op deze tekst uit Nehemia. Dus laten we de woorden en de melodie tot ons laten komen. We gaan nu over tot de bevestiging van een aantal nieuwe ambtsdragers en het afscheid van een aantal mensen die de afgelopen jaren de gemeente hebben gediend in het ambt van ouderling of diaken. En anders dan in de nieuwsbrief te lezen was, hebben we de club gelukkig compleet. Ook Wilma is vandaag in ons midden om haar jawoord te geven. Fijn. In de afgelopen maanden heeft de kerkraad samen met de gemeente gezocht naar nieuwe ambtsdragers om de vrijkomende plaatsen in de kerkraad in te vullen. Daarbij hebben we de leiding van Gods geest gezocht, door samen te bidden, te praten en door het houden van een verkiezing. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente heeft verkozen in het ambt van ouderling Henk Bijl, Anja de Bruin, Gesina Derks, Nathalie Ekelmans, Wilma Thijs en Evert Verboom. En in het ambt van de diaken Marco Barink en Daniel Bruins. Op grond van die verkiezing heeft de kerkraad hen benoemd en we zijn dankbaar en blij dat ze hun benoeming hebben aanvaard. Daarom gaan we nu over tot hun bevestiging. Vanwege het vertrouwelijke en publieke karakter van deze ambten vragen we de genoemde broeders en zusters om eerst te beloven dat ze de gemeente met zuivere bedoelingen zullen dienen. In gehoorzaamheid aan God en zijn woord en met de benodigde geheimhouding. Vervolgens willen we hen ook Gods zegen toewensen en hen bemoedigen met de belofte van Jezus. Die heeft gezegd, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Ik wil nu eerst vragen of de mensen die hun jawoord gaan geven, hier op het podium willen komen. We zullen daar uiteraard ook bij letten op de nodige afstand. Lieve broers en zussen, het is fijn dat jullie hier zijn gekomen vandaag. En jullie klaarstaan om je ambt te aanvaarden, wil ik jullie vragen om voor God en zijn gemeente, hier en ook thuis, antwoord te geven op de volgende vragen. Ben je in je hart overtuigd dat in je verkiezing door deze gemeente, God zelf je roept tot je ambt? Aanvaard je de Bijbel als enige regel van het geloof? En wil je je verzetten tegen alles wat strijdig is met de Bijbel en de belijdenis van onze kerk? En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Beloof je geheim te houden wat in vertrouwen in je kennis komt? En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerken? Wat is er op jouw antwoord, Nathalie Ekelmans? Gesina Derks, Henk Bijl, Evert Verboom, Anja de Bruin, Daniel Bruins, Wilma Thijs, Marco Baring. Wat mooi en wat goed dat jullie dit woord hebben gezegd in het midden van de gemeente. Maar jullie mogen weten dat je niet alleen staat. We staan er samen in als kerkraad en we zijn samen, gemeente van de Heer, samen door hem gezonden. En de gemeente die zal ook jullie beloven om je te steunen en voor ons te bidden als kerkraad. En om dat te markeren wil ik nu vragen aan de gemeenteleden hier in de kerk om te gaan staan en ook thuis, als dat gaat, te gaan staan. Gemeente. Dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakens. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hoog houden in hun ambt? En wilt u hen ondersteunen bij hun werk met uw gebed en de inzet van uw gaven? Wat is daarop ons antwoord?
Ja.
Mogen jullie gaan zitten. Dan wil ik jullie graag Gods zegen meegeven. Nathalie, ontvang de Heilige Geest om God te dienen als ouderling van deze gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Gesina, ontvang de Heilige Geest om als ouderling deze gemeente te dienen en in liefde om te zien naar Gods mensen. Amen. Henk, ontvang de Heilige Geest om als ouderling te dienen in Gods gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Evert, ontvang de Heilige Geest om als ouderling te dienen in Gods gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Anja, ontvang Gods Heilige Geest om als ouderling te dienen in Gods gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Daniël, ontvang Gods Heilige Geest om als de diaken te dienen in Gods gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Wilma, ontvang Gods Heilige Geest om als ouderling te dienen in Gods gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Marco, ontvang Gods Heilige Geest om als diaken te dienen in Gods gemeente en in liefde om te zien naar zijn mensen. Amen. Dan mogen jullie even langs de tafel lopen en dan wil ik jullie een witte roos overhandigen. Een witte roos die symbool staat voor onbevangenheid, misschien ook wel voor vreugde, voor feest, voor een open nieuw begin aan deze nieuwe periode. Als ambt, welkom in de kerkraad. We hadden wat met de logistiek. Als jij dan vast naar je zitplaats loopt, de één roos te weinig. Dus we moeten eventjes. Ja, als jij nou doorgeeft, ja. Een dahlia werkt ook. Ja. Ja. Wil jij deze dan aan Wilma geven? Dan is die voor jou. Dan nodig ik nu de mensen uit die afscheid nemen van de kerkraad om ook hier naar voren te komen en op het podium te komen staan. Deze dienst nemen we ook afscheid van een aantal zusters en broeders die de gemeente de afgelopen jaren hebben gediend in het ambt van ouderling of diaken. Dat zijn Arine Brouwer, Jan van der Laan, Wim Mooiweer en Gert-Jan Vlien als ouderling en Jappe Goud en Arnold Huibrechtse als diaken. Jullie zijn in de afgelopen tijd betrokken geweest bij het kerkenraadswerk in de gemeente van de Heer. Het was een periode waarin jullie zowel mooie als moeilijke dingen hebben meegemaakt. In de dienst van Christus dragen we zijn kruis en delen we in de vreugde van zijn opstanding. Jullie hebben meegewerkt aan de opbouw van zijn gemeente. En jullie hebben omgezien naar zijn schapen. We bidden dat dit ook voor jullie zelf tot een zegen was en zal blijven. En we gunnen jullie nu ook de rust van jullie dienst in de gemeente. We laten jullie nu gaan en we spreken daarbij onze dank uit voor de inzet, de overtuiging en de liefde waarmee jullie je dienst in de gemeente hebben vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het kerkraadswerk, waarin alles wat vertrouwelijk in jullie kennis is gekomen ook geheim zal blijven na jullie afscheid. Dank jullie wel. En jullie mogen nu je plek weer innemen, symbolisch in het midden van de gemeente. En daarbij geef ik jullie een rode roos mee. Als teken van de liefde. De liefde die jullie hebben gehad en van waaruit jullie je werk hebben gedaan. De liefde voor God en voor mensen. En die liefde blijft. En ook als teken van onze dankbaarheid. Maar voordat jullie de roos... jullie gaan nu naar je plek inderdaad. Ik moet eventjes schakelen voor de logistiek. Want idealiter zou ik zeggen van... we nodigen nu de hele groep uit op het podium. De nieuwe en de oude. Dan gaan we ze toezingen. Maar ja, gaat gewoon niet passen. Tenminste niet op 1,5 meter afstand. Dus jullie gaan nu op je plek. We gaan toch zingen voor al deze mensen. Met het lied dat de band inzet als jullie op je plek zitten. Dankjewel. Arnold, dankjewel. Gert-Jan, dankjewel. Marjan, dankjewel.
Mijn naam is Jouke Lakenveld, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom om mij en dominee Timmerman met je vragen en opmerkingen na de dienst te benaderen. Ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze kerk kun je bij ons terecht. Maar je kunt natuurlijk ook digitaal contact opnemen met www.emmauskerkeindhoven.nl. Vandaag is de collecte voor het vertaalwerk van Wycliffe. En in het bijzonder voor het werk van Nelis en Bianca van den Berg. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om weer fysiek aan de collecte te geven. En achterin bij het verlaten van de kerk kunt u dat doen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Cor en Truus Mulder. Die komende zaterdag hopen te vieren dat ze 60 jaar getrouwd zijn. We mogen als gemeente 4 nieuwe leden verwelkomen. Als het goed is, komen er foto's nu op de beamer. Erik Boink, hartelijk welkom. Vera Slabbekoorn, ook hartelijk welkom. Marinte Harrewijn, welkom. Oké, en de laatste is Geertje Biermans. Daar is dus blijkbaar geen foto van. Allen hartelijk welkom. Het is natuurlijk wel een rare tijd om binnen te komen in de gemeente. Maar we hopen toch dat jullie snel een plek zullen vinden in onze gemeente en daarbij mee kunnen doen. Dan nog een oproep voor een ieder die interesse heeft in de belijdeniscatechese. Geef je op bij dominee Daniel Timmerman, want dan kan er een rooster worden gemaakt. Straks als we naar buiten gaan, er is, omdat het mooi weer is, kan er wel buiten worden koffie gedronken. Dus loop door. Je kunt buiten koffie pakken als je, daar staan tafels. En dat geeft ook een mogelijkheid om op gepaste afstand toch eventjes de nieuwe ambtsdragers te feliciteren.
Ja, we gaan natuurlijk bidden voor de nieuw binnengekomen leden. Het zou kunnen dat de foto van Geertje in mijn mailbox ergens nog zit. Dus sorry als dat zo is. Ik ga het volgende week goed maken. We zullen bidden voor de nieuwe Alpha-cursus die gaat starten. En ook voor een nieuwe pre-marriage course, een voorbereidingscursus voor stellen die willen gaan trouwen. Dat zullen we in gebed aan de Heer opdragen. We zullen ook bidden voor ons vroegere gemeentelid Jan Ettema. Die is opgenomen op een afdeling op de Grote Beek. We willen bidden dat zijn verblijf daar voor hem vrede en rust mag brengen. Ga ons graag voor in gebed. Dank u wel, Vader, voor al die mensen die net op het podium stonden. Dank u wel voor de mensen die de afgelopen tijd ons hebben gediend en nu afscheid nemen. Ze hebben tijd, liefde, gebed, aandacht gegeven aan de gemeente als geheel en aan mensen individueel. Dank u wel dat u hen daarvoor de kracht gaf, dat u hen daarvoor de liefde gaf. U weet ook hier van dingen die speelden in het persoonlijke leven, die maakten dat het soms moeilijk was, die ook maakten dat het niet altijd zo kon zijn zoals je graag had gewild dat het ging. Hier wilt u uw vrede geven, om het nu ook los te kunnen laten. Hier wilt u bij hen allen zijn. En een zegen in de tijd die komt. Dank u wel dat ook Arnold in ons midden was, die een periode van ziekte heeft gekend. En ja, dat u hem geeft dat hij vandaag hier ook kan zijn en wilt u hem zegenen met zijn gezin. Heer, we willen u vragen, wilt u helpen om, en allen helpen om het ook nu los te laten. Heer, we laten hen gaan, mogen ze nu ook echt weer opnieuw hun plek vinden in het midden van de gemeente. Heer, we danken u voor onze nieuwe ambtsdragers. Dat we zo'n grote groep mensen hier op het podium hadden die beloofd hebben om u en de gemeente te dienen. Je wilt hen allen daarbij helpen. Je wilt ons ook als kerkraad met zoveel nieuwe mensen samenbinden, dat we echt een team kunnen worden om de gemeente, uw gemeente, zo goed mogelijk te dienen in deze tijd. Ik dank u wel dat het echt niet zo afhangt van ambtsdragers alleen. Heer, u bent de goede herder, u gaat voorop. We zijn allemaal geroepen als priesters om te zien naar elkaar. Zoals we net ook zongen, Heer, ik wil jou van harte dienen. Wilt u ons helpen om zo gemeente te zijn, dat we elkaar dienen in liefde. We bidden voor deze wereld waarin we leven. Zoveel mensen die hebben het zwaar. We bidden u hier om uw ontferming over de mensen die ontheemd zijn. Naar die verschrikkelijke brand in het vluchtelingenkamp Moria. We bidden voor al die mensen wereldwijd die geen plek hebben waar ze een toekomst kunnen opbouwen, waar ze in vrede kunnen wonen. Ontfermt u zich, zet overheden ertoe aan, Heer, om recht te doen aan deze mensen. Laat ook ons zien wat wij kunnen doen in onze eigen omgeving. We danken u voor het werk van Bijbelvertalers wereldwijd. Er zijn zoveel mensen die vaak met grote trouw zich inzetten om uw woorden te laten horen. Zoals die levieten op het plein in Jeruzalem, die in afgelegen plekken achter hun laptop zitten jarenlang. Om te zorgen dat mensen uw woord kunnen horen in een taal die ze begrijpen en die dicht bij hun hart komt. Dat u dit werk zegenen. En ook Nelis en Bianca in hun belangrijke verantwoordelijke taak bij dit werk. Zegen ook onze gaven straks. Vader, we danken u voor de Alpha-cursussen die starten in het nieuwe seizoen. En ook de Alpha-cursus waar we als NGK-gemeente bij betrokken zijn. Hier wilt u helpen dat ondanks de beperkingen van deze tijd er toch een band mag ontstaan. Dat er mensen zullen zijn die zich aanmelden. Wilt u geven dat de techniek geen belemmering zal zijn, maar eerder een brug voor mensen om aan te sluiten. Wilt u de leiding ook in het bijzonder bemoedigen en zegenen met uw Heilige Geest. Zo bidden we voor de pre-marriage course, de huwelijksvoorbereiding. Dank u, Heer, dat u het geeft dat jonge mensen elkaar vinden en samen verder willen gaan. Wilt u deze cursus ook gebruiken, Heer, om hen toe te rusten, om nog meer naar elkaar toe te groeien en samen naar u. Heer, we danken u dat u midden in deze rare tijd, waarin we elkaar veel minder zien, toch ook mensen op ons pad brengt die zeggen, we willen ook met jullie samen in de Emmauskerk God dienen in de wereld. We danken u voor onze nieuwe leden, Geertje Biemans, Erik Boink, Marinte Harrewijn en Vera Slabbekoorn. Heer, wilt u geven dat ze hun plek kunnen vinden, vrienden, broers en zussen mogen vinden, dat ze uw zegen mogen ontvangen en ook tot een zegen mogen zijn in ons midden. Dank u wel voor onze nieuwe leden. Dank u wel voor de trouwdienst van gisteren, voor Xander en Janneke. Dank u wel dat ze elkaar trouw hebben beloofd. Dat u, Heer, hun ja-woord zegenen en vastmaken in uw trouw aan hen en hen zegenen, Heer. En we bidden voor Jan Ettema, die nu is opgenomen in de Grote Beek. Wilt u hem daar nabij zijn? Dat hij daar een plek kan vinden, waar hij langere tijd kan verblijven. Dat hij vrede kan vinden, rust en herstel. Wilt u ook zijn familie zegenen en allen die om hem heen staan? Wilt u zijn bij allen, Heer, die te maken hebben met psychische moeite? Heer, ontfermt u zich over hen en helpt u hen. Mogen ze allen merken, Heer, dat u hen draagt. Zo danken en bidden we u. We prijzen uw naam, Vader. In Jezus' naam, amen. Laten we gaan staan en samen hardop uitspreken. Dat mag wel, als we niet te hard praten. Samen uitspreken wat we geloven met de aloude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan eindigen we als met het lied, Heer, u bent mijn leven. Verbonden met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en tijden en tegelijk ook heel persoonlijk belijden we met deze woorden wat we geloven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Duizend wegen zendt God ons uit om te zijn als het zaad dat gestrooid wordt in de akker van deze wereld. God wil ons zijn zegen geven, zodat we allemaal op onze eigen plek als een zaadje mogen zijn dat ontkiemt en iets laat zien van Gods koninkrijk. Bij ons allemaal in onze omgeving. Ontvang zo de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never make. Failure.